Dat is PA0 DLO, PA0 Delta Lima Oscar. Eerst wat nieuwtjes uit Japan voor de afwisseling, want daar hebben ze dus onlangs bij Yamsat het symposium gehad. En op 24 juni. En daar hebben ze een heleboel YouTube-opnames van beschikbaar gemaakt. Die kun je dus nu gaan bekijken op internet. En daar was ook Jerry en Nulier, de Vice President Engineering van Amsat NA bij. Met een presentatie over Amsat Golf. Het volgende programma na de Fox. En die heeft daar dus mooi kunnen vertellen wat ze daar allemaal van plan zijn. Met die hogere banen en zo. Nou, en ook een andere Amsat engineering figuur die heeft wat verteld over Fox Plus. Dat extra programmaatje om toch nog wat Fox satellieten te produceren. Om het gat te vullen tussen het einde van het huidige Fox programma en het begin van Golf. Nou ja, allemaal mooi te volgen dus via YouTube. Verder, Oscar 29 en 99, de twee Fuji-satellieten uit Japan. Nou, de oude Oscar 29 die zal eind deze maand, eind juli dus, de periode afsluiten dat hij elk omloop in de schaduw van de aarde komt. Oftewel, hij blijft dan continu in de zon en ja, dat gaat gevolgen krijgen natuurlijk voor de batterijspanning en zo. Maar die batterij is al zo ver versleten dat het toch nog niet zeker is. Dat betekent dat die wat meer ingeschakeld kan gaan worden. Dus daar moeten we nog even afwachten. Wat de prestaties van de batterij zijn tegen die tijd. Nou, Oscar 99 voor de lancering Nexus. Die heeft ook weer een nieuw schema gekregen. Gebruiksschema voor juli. En dat is bekendgemaakt door Yamsat. En daarin staat dat onder andere de Digitalker niet meer gebruikt wordt, maar wel de andere modus. Dus voor de liefhebbers is dat ook weer te vinden. Nou, verder in Amsat Noord-Amerika dan weer de nodige awards toegekend aan enthousiastelingen en zo. Verder is er onlangs natuurlijk de velddagen, vorige weekend, het velddagenweekend in de VS geweest. De mensen die daaraan meegedaan hebben, die worden uitgenodigd de logs in te sturen voor 15 juli. Hoeft niet per se, het is geen contest of zo, je kunt er niks mee verdienen, maar het is gewoon leuk om te laten zien wat er allemaal bereikt is. Ja, dan wat de baanparameters betreft die door Amsat NA worden gepubliceerd. Er zijn er weer een paar afgevoerd van de lijst. Een paar CubeSats die weer verbrand zijn in de atmosfeer, zoals dat steeds gebeurt. In dit geval gaat het om SPOC, oftewel 46921. En Neutron 1, oftewel 46923. En die twee die zijn dus in de atmosfeer gedoken op 25 juni. Dus die zijn niet meer te horen. ARIS, ja, er is dus nog één verbinding gepland met een universiteit in Moskou op 9 juli. Daar hadden we het alles over. Om 23:20 onze tijd, rechtstreekse verbinding, 9 juli. En daarna nog eentje met het Verre Oosten van de Russische Federatie, ver buiten ons bereik, op 16 juli. Dus die zullen we hier niet horen. Kjell Lindgren, KO5MOS, Amerikaanse astronaut in de DSS, die is nog steeds actief. Af en toe met gewoon random QSO's via hetzelfde relaissysteem wat ook signalen relayeert van 2 meter naar 70 centimeter. En ja, dan gaat hij datzelfde systeem ook gebruiken voor verbindingen. Hij gebruikt de call NA1SS dan. En af en toe kun je hem dus aantreffen onder die call als je geluk hebt. En dan kun je gewoon met hem babbelen. Ja, verder zal op 8 juli de amateurapparatuur tijdelijk uitgeschakeld zijn voor zo'n 2 uur lang. En verder ook op de 21ste juli, want dan gaan de Russen een ruimtewandeling houden. Daarover straks nog wat meer. Verder geen aparte dingen. Nog steeds is dus het FM cross repeater systeem actief op de Kenwood transceiver in de Columbus module. En dat blijft voorlopig zo. En in het Russische deel zit dus ook zo'n transceiver, maar die zou dus APRS gaan doen, maar dat is nog steeds niet geconfigureerd. Hij wordt dus wel af en toe gebruikt voor ARIS-verbindingen en SSTV-uitzendingen. Ja, allerlei lokale activiteiten in de VS, ook allerlei DX. Er zal een Britse amateur actief gaan worden vanaf het eiland Man tussen Engeland en Ierland op 6, 7, 8, 9 en 10 juli. 6 tot en met 10 juli, maar die zal dan eigenlijk alleen geïnteresseerd zijn in verbindingen met Noord- en Zuid-Amerika. Dus daar heb je niet zoveel aan allemaal. Maar je kunt hem wel horen dus op Oscar 7 en RS 44 op allerlei tijdstippen en vaste frequentie. Maar goed, dat is dus voor ons waarschijnlijk dan niet zo zinnig, want hij zal niet luisteren naar Europese stations, denk ik. Nou, verder. Nog wat losse berichtjes. We hebben vorige week gezien dat die Cygnus, dat ruimtevaartschip wat aan het ISS zat, dat die nog even de baan verhoogd heeft. Dat is dus redelijk goed geslaagd nu. En daarna is die op maandags vertrokken en op 29 juni verbrand in de atmosfeer. Tussendoor is hij nog wel even naar een hogere baan gegaan om nog een satelliet te lanceren. Of twee, ik weet niet precies. Maar dat is voor ons verder niet van belang. De Capstone missie naar de maan, die CubeSat van NASA, die dus met een Electron raket was gelanceerd vanuit Nieuw-Zeeland. Ja, die is dus inderdaad gelanceerd op de 28ste, was min of meer gepland, een aantal keren uitgesteld, maar toch, uiteindelijk toch gelukt. En die is dus nou onderweg naar de maan, maar die gaat een hele ingewikkelde procedure volgen. Die vliegt niet zomaar rechtstreeks zoals je normaal zou verwachten. Nee, die is eerst begonnen in een paar hoge elliptische banen rond de aarde, steeds hoger en hoger. En waarschijnlijk zo'n beetje morgen, de 4e juli, zal die dan een manoeuvre maken dat die echt op weg gaat naar de maan. Maar dan nog duurt het een aantal weken, of zelfs maanden als ik het goed begrijp, voordat die de maan gaat bereiken. Want hij gaat namelijk een heel ingewikkelde baan volgen, waarbij die op een slimme manier gebruik maakt van allerlei krachten, de zwaartekracht van de zon enzovoort, om zodoende heel goedkoop richting de maan te gaan. Dus met zo min mogelijk brandstof. Nou ja, dan duurt het gewoon lang. Maar het kan met een simpele satelliet zonder moeilijke brandstof, grote raketten enzovoorts, kun je toch richting de maan gaan. De satelliet zit nu nog wel vast aan de bovenste trap van die raket. Eigenlijk ook een hele kleine raket. Normaal helemaal niet geschikt voor lanceringen naar de maan. Maar toch gaat het in dit geval wel lukken. Maar ja, morgen zou die dan losgekoppeld worden van die bovenste trap van de raket. En dan moet die satelliet zelf onder invloed van allerlei slimme krachten heel geleidelijk in de richting van de maan gaan. Nou, we zijn benieuwd. Ja, hij heeft natuurlijk wel voortstuwing, want hij moet uiteindelijk in een baan om de maan komen, een hoge elliptische baan, die later ook gebruikt gaat worden voor het Lunar Gateway station, wat daar moet gaan komen, een ruimtestation. Maar goed, deze satelliet gaat dat dus allemaal uitproberen. En die gaat aan het navigeren rond de maan en dan kijken hoe goed dat bevalt in die vreemde baan. Want dat is helemaal nieuw. En ESA heeft al een tijdje een astronomische wetenschappelijke satelliet, Gaia, in de ruimte. En die is volop bezig met astronomische metingen van allerlei soorten. En hij heeft onlangs een derde grote datadump gedaan. Een heleboel data over bijna 2 miljard sterren in de Melkweg. Dan heeft hij de chemische samenstelling, de massa, temperatuur en de snelheid bepaald. Verder heeft hij baanparameters bepaald van ruim 150.000 asteroïden in het zonnesysteem, het zonnestelsel. En de meest uitgebreide catalogus gemaakt van binaire sterren, dus dubbelsterren. En ook nog metingen gedaan aan miljoenen melkwegstelsels en quasars buiten de melkweg. Nou, dus die is even goed bezig geweest. Nuttige satelliet. Ja, dan hebben we op 30 juni de Astrobietendag gehad. Die internationaal dus georganiseerd was vanuit de VN. En die, ja, dan werd dus even alles behandeld rond de risico's van asteroïden enzovoort. Daar, ja, en dat was meteen spannend, want er was een asteroïde waarvan het vermoeden bestond dat die de aarde wel eens zou kunnen gaan raken in 2052. Maar ze konden al meteen melden dat ze op basis van nieuwe metingen van de baan konden beslissen dat dat geen enkel probleem zou worden. Dus dat gaat niet door, die 2052. Misschien pas over 100 jaar of later, maar voorlopig hebben we daar geen last van. Van die asteroïden. Goed. NASA heeft een... die heeft allerlei publicaties natuurlijk over allerlei onderwerpen. Die hebben ook een podcast. Een podcast, NASA's Houston, We Have a Podcast. En daar behandelen ze allerlei verschillende onderwerpen. Nou, die versie van 27 mei, daar hebben ze uitgebreid gepraat over de mogelijkheden voor astronauten om contact te maken met de aarde. En dan vooral ook via ARIS. Dus via amateurradioverbinding maken met studenten. En het belang daarvan ook voor, vooral voor NASA natuurlijk. Want dat moet dan allerlei jongeren stimuleren om volop aan de slag te gaan met technische studies en daarna natuurlijk ruimtevaart en vooral NASA. Ja, we hebben intussen de lancering gehad van een lancering vanuit Korea met een KSLV-raket. En daarin zaten een stel satellieten die, het was een beetje ingewikkeld. Er zat onder andere in de PVSAT. Dat is een satelliet die weer andere satellieten bevatte. Namelijk STEP, CUBE, LAB 2, RANDEV, Snuglight 2 en NIMAN. Nou, en die zouden stuk voor stuk allemaal uitgezet gaan worden. Nou, intussen zijn inderdaad STEP, CUBE, LAB 2 en RANDEV 2 uitgezet op 29 en 30 juni. En vandaag Snuglight 2. En ja, daardoor, omdat ze dus los waren gelanceerd, waren ze heel snel makkelijk te identificeren. En dat heb ik ook kunnen bevestigen. STEP CubeLab 2 is dan object 52897, RANDEV 52898 en Snuglight 2 52899. Nou is het dus nog wachten op eentje nog, MIMAN, en die gaat dan overmorgen op de 5e juli uitgezet worden vanuit die PV-SAT. En nou, dat is ook dan vrij snel te bepalen. De frequenties zijn bekend. Al die satellieten hebben frequenties op 70 centimeter die niet gecoördineerd zijn met de IARU, omdat ze daar in Zuid-Korea dachten dat dat niet nodig was. Want dat had de overheid gezegd. Ze hoefden alleen maar bij de ITU iets aan te melden en verder was er niks nodig. Nou, dat hebben ze wel even te horen gekregen, want dat is natuurlijk helemaal fout. En ja, dat gaf nog wat discussies zo links en rechts. Maar goed, de frequenties zijn gewoon bekend, dus je kunt ze wel ontvangen op 70, maar dat is dus eigenlijk niet de bedoeling. Verder, PIXAT, waar we het vorige week over gehad hebben, de Franse CubeSat, die doet het dus nog steeds, die wordt ontvangen, telemetrie. Een zorgelijk puntje is dus wel de batterijtemperatuur, die nogal erg laag is, flink onder nul. Of dat een meetfoutje is, of dat het normaal is, is niet helemaal duidelijk. Maar goed, hij doet het. En dat is al heel apart dat hij na 4 jaar toch ineens weer verschenen is. Ja, verdere satelliet OSCA 109, moeizaam maar af en toe te horen en te gebruiken. OSCA 7 mode B blijft keurig werken. OSCA 91 doet het prima. OSCA 92 af en toe. CAS 4A en B blijven nog steeds redelijk goed bruikbaar, ondanks alles. OSCA 29, ja, dus af en toe een enkele passage, maar daar moet je niet te veel van verwachten. OSCA 99 is overigens ook maar beperkt beschikbaar. Falconsat 3. Ja, soms doet hij het dagenlang goed, maar nu is hij alweer een paar dagen weg. Dus dat is altijd afwachten. En die moet steeds weer gereset worden. OSCA 113, die doet het opvallend goed. Space Station dus nog steeds met de FM-repeater. En af en toe dan die astronaut die spontaan verbindingen maakt. OSCA 97 doet het keurig. Lilaxat 2, af en toe bruikbaar. Oscar 101, ook weer zo eentje met een beperkt schema, maar die is ook af en toe te gebruiken. Nou, Oscar 100 die gaat gewoon zijn gangetje, alles goed. RS 44, prima te gebruiken. Oscar 50 ook. Oscar 108 ook. En XW2A en dus inmiddels ook XW2C. Heel goed bruikbaar. In het ISS, ja, daar zijn ze dus met die Cygnus bezig geweest om die te laten vertrekken met een heleboel afval. En dat is dus allemaal prima verlopen. En nou is het dus wachten op de volgende lanceringen. Intussen zijn ze volop bezig in het station. Ze hebben in verband met de 4e juli, een grote feestdag in de VS, ook een dag vrij op maandag 4 juli in het ISS. Onlangs hebben ze ook uitgebreid pizza zitten eten. Ja, natuurlijk met een Italiaanse astronaut aan boord moet dat natuurlijk. Nou, verder allerlei voorbereidingen voor nieuwe dingen die gaan gebeuren, zoals de Russische ruimtewandeling. En het leuke daarvan is dat die ruimtewandeling niet alleen maar door Russen wordt uitgevoerd, zoals eigenlijk altijd. Nee, in dit geval wordt het een Rus en de Europese ESA-astronaut Samantha Cristoforetti uit Italië. Dus die gaat in een Russisch ruimtepark meedoen in een Russische ruimtewandeling op de 21ste juli. Dat is wel apart. Dat gaat dan lopen van iets van 4 uur 's middags, dus 16 uur onze tijd, en dan misschien wel 7 uur lang. Dus dat gaat tot in de nacht onze tijd. Nou, dus dat is wel apart. Verder lanceringen. Ja, we hadden dus 23e, 27e, ja, dat is een aardobservatiesatelliet van China, gelanceerd vanuit China met een lange Mars 4C, Gongfen 1203. Nou, en verder op de 28e dan die lancering van Capstone met een Electron vanuit Nieuw-Zeeland die geslaagd was. Op 29 juli een Falcon 9 lancering met een grote Amerikaanse televisiesatelliet die naar een geostationaire baan is gemanoeuvreerd. En op de 30ste een PSLV-raket vanuit India gelanceerd met vier satellieten. Drie satellieten eigenlijk. Maar goed, die hebben als het goed is geen amateurfrequenties in gebruik. En dan op 1 juli een Atlas V raket met een paar supergeheime satellieten, militaire en overheidssatellieten die naar een baan net iets boven de geostationaire baan worden gebracht. En ja, een van de twee moet daar wel, want die heeft geen manoeuvreermogelijkheden over om aan het eind van zijn levensduur weg te manoeuvreren uit de geostationaire baan, wat de gebruikelijke procedure is. Dan gaan ze een paar honderd kilometer omhoog naar de Kerkhofbaan. Maar goed, dat kan deze satelliet dus niet. En daarom schieten ze maar meteen alvast in die Kerkhofbaan. Dan zit hij daar vast. Maar dan kan hij wel gewoon werken. Alleen hangt hij dan natuurlijk niet stil ten opzichte van de aarde. En dan betekent dat hij dus geleidelijk rond de aarde gaat driften. Nou, dat is weer even iets anders. En verder hebben we op 2 juli dan de lancering gehad van Launcher One van Virgin Orbit. Vanaf een Boeing 747 Jumbo boven de Stille Oceaan ten westen van Californië. Zat er al een tijdje aan te komen. En ja, dat is allemaal geslaagd. Even verwarring over het aantal satellieten. Officieel heet het steeds dat er 7 satellieten zijn gelanceerd, maar er zijn er gewoon echt 8. Maar het kan zijn dat 2 satellieten, dat zijn eigenlijk 2 broertjes, dat die aan elkaar vastzaten bij de lancering en dus tellen als 1 satelliet. En dat die daarna dus pas gescheiden gaan worden en dan worden het er dus pas 2. Maar goed, officieel 7 satellieten. En één daarvan is CTIM, C-T-I-M, van de Universiteit van Colorado. En een 6 unit CubeSat die allerlei leuke metingen gaat doen. En die heeft ook een frequentie op 70 centimeter. En daar werkt hij prima. Hij is alleen nog niet te identificeren omdat hij nog te dicht bij andere satellieten zit die tegelijkertijd uitgezet zijn vanuit die raket. Dus even afwachten tot ze uit elkaar gedrift zijn, dan kunnen we ze wel identificeren. Ja, en wat gaat er nog aankomen? Onder andere de 7e juli, donderdag, een lancering van een Vega C. Dat is de eerste lancering van dat type raket. We kenden natuurlijk al wel de Vega van ESA. Maar het is een nieuwe, grotere, sterkere Vega-versie. Vega C die dan dus vanaf Kourou, Frans-Guyana gelanceerd wordt met LARES. En LARES is een wetenschappelijke satelliet die helemaal vol zit met spiegels. Dus zeg maar zo'n soort discobol met laserspiegels. Want dus zodat hij dan met lasers vanaf de aarde heel nauwkeurig getrackt kan worden. Voor hele nauwkeurige baanmetingen. Voor geofysisch onderzoek en zo. Nou, dan komen er achter elkaar 3 Starlink-lanceringen met een Falcon 9. Alleen, er zijn wat tegenstrijdige berichten over de exacte datum en tijd. Dat is nog niet precies bekend. Maar ergens rond de 7e en de 10e en de 11e juli en zo, ergens in die periode, moeten er dan 3 Starlink-lanceringen gaan komen. En daarna nog meer op de 14e en op nog eentje op de 14e als het allemaal mee zit. Ook weer Starlink lanceren. Achter elkaar gaat het maar door vanaf Cape Canaveral en vanuit Vandenberg in Californië. Nou, en als het dan allemaal mee zit op de 15e juli, weer een Falcon 9 lancering, maar dan met de vracht Dragon, de Cargo Dragon, die dus eerder had moeten zijn gelanceerd, maar waar wat technische problemen mee waren. brandstoflek of zo. Nou, daar hebben ze allemaal eerst rustig uitgezocht en gerepareerd. En nu zou het toch wel zover zijn dat die eindelijk gelanceerd kan worden naar het ISS. Kan nog gaan schuiven, maar voorlopig ziet het er wel uit dat het op de 15 of zo gaat gebeuren. Nou, dan krijgen we op de 12e juli de officiële presentatie van de eerste foto's van de James Webb Space Telescope door NASA. En dat zal dus uitgebreid op internet te zien zijn en kan iedereen live meekijken. En ja, verder later nog een heleboel andere lanceringen. En bemande lanceringen voorlopig even nog niet tot augustus. En dan wordt het ook weer even interessant, want dan krijgen we een Crew Dragon van SpaceX naar het ISS. En daar gaat in dit geval ook een Russische cosmonaut mee, Anna Kikina. Die is al in de VS voor de training. En aan de andere kant komt er weer een Soyuz-lancering in september naar het ISS. En daar zou dan een Amerikaan weer mee gaan liften. Dat is natuurlijk de eerdere jaren steeds gebeurd, maar de laatste tijd was dat niet meer nodig. Maar in dit geval gaan ze dus toch nog een keer zo'n wisseling doen. En een Russische en aan de Amerikaanse kant mee en Amerikaan aan de Russische kant mee. Dit dus onlangs alle dreigementen van de baas van Roscosmos, dat absoluut niet meer zal gebeuren. Absoluut helemaal geen samenwerking meer met de Amerikanen, bla bla enzovoorts. Nou, blijkt dus allemaal wel mee te vallen. Goed, tot zover even de dingetjes.